Ja, dat hij dat niet wil.
Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom bij deze beeldvormende vergadering. Ik kijk even naar de camera, maar we gaan ervan uit dat hij doet. Want daarmee kan ik ook de mensen meten die thuis meekijken. We hebben vanavond op de agenda staan kennismaking met de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek. In eerste instantie zou ook het onderwerp gesprek met Rekenkamer over rekenkameronderzoek participatie woningbouw aan de orde komen. Maar deze is komen te vervallen, u bent erover reeds geïnformeerd. De bij de start van het onderzoek vastgestelde planning lijkt niet haalbaar te zijn. De raadsessie is verschoven en zal na het zomerreces opnieuw worden geagendeerd. Dat wat betreft de opening kom ik bij agenda punt 2, zoals gezegd kennismaking met de Omgevingsdienst. Deze staat centraal in deze beeldvormende vergadering. In de beeldvormende vergadering wordt informatie uitgewisseld. Het gaat vanavond dus niet om vormen van een oordeel. Deze beeldvormende vergadering is georganiseerd op verzoek van het college in het kader van de participatie van de volksvertegenwoordigers. De volgende punten zullen aan de orde komen. Introductie en ontstaansgeschiedenis van de Omgevingsdienst, landelijke ontwikkelingen en het regionale beleidskader. Daarna wordt de raad gevraagd om input te leveren op een aantal vooraf van het collegezijde gestelde vragen. Die vindt u ook in het agenderingsverzoek terug. Voor het onderwerp is namens het college wethouder Hillebrecht aanwezig. Welkom, uiteraard bijzonder welkom voor de gasten van buiten. Van de Omgevingsdienst, mevrouw Winkel en de heer Sman. En voor de ambtelijke ondersteuning sluit aan mevrouw Bauer, die zit daar in de hoek. En de heren Karpinaar en Warring. Spreek ik het zo goed uit?
Prima.
Karpinaar en de heer Warring. Er staat op de beeld van behandeling van het onderwerp. Geef het woord aan de wethouder. Heb ik begrepen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank je wel allen voor jullie komst. We hebben het vanavond over een onderwerp waar eigenlijk een raad niet direct over gaat. Milieu en toezicht en handhaving is een uitvoeringstaak. Alleen heel simpel, als we denken aan milieu, aan de fysieke leefomgeving, zie je dat gelukkig dat een onderwerp is die ons steeds meer aangaat. Ook nadenken over ons milieu, wat daar gebeurt, wordt steeds belangrijker. Dat doen we ook natuurlijk hier in het huis. Dat doen we ook omdat het steeds meer verplicht is. Denk aan het onderwerp als bodem. Dat is een onderwerp die we regionaal waar we over nadenken van ja, wat moet er eigenlijk in gebeuren? Deels omdat we daarover na moeten denken. En andere kant omdat het natuurlijk ook een kans is. En milieu vind ik eigenlijk veel te belangrijk om het er niet over te hebben. Wat wij doen binnen milieu is natuurlijk een stukje toezicht houden en een stukje handhaving. Maar daarin is onze omgevingsdienst heel erg belangrijk. Overigens mooi, ik wilde iedereen voorstellen bij voornaam toen net. Maar dit is veel chiquer, voorzitter. Wie weet komen we daar zo meteen nog op. Vanavond inderdaad gaan we een heel groot deel van onze toezicht en handhaving is natuurlijk uitbesteed aan de Omgevingsdienst. Het is een GR, dus ik denk voor u als raad eigenlijk extra belangrijk of ook al voeren zij een uitvoerende taak uit in uw beleid, dat het gewoon heel erg fijn is om de zoveel tijd een GR en de mensen te spreken. U bent er als raad in vertegenwoordigd via mij, maar als wethouder gemeente Dronten. Maar uiteraard als gemeente maken we ook onderdeel uit van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. Nou, dat zal zo meteen Marcel Jeanette toelichten hoe dat werkt. En dat is best wel een construct, hè? Daar mogen we ook best wel eerlijk in zijn. Niet voor niks is er de wet GR. Hè? Kijk, heeft het landelijk beleid, hebben we gezegd met elkaar, we moeten er eigenlijk nog een keer naar kijken en zorgen dat die gemeenteraden zeker weten dat we goede afspraken maken, dat ze goed geïnformeerd worden. Nou, vanavond is ook zo'n avond. En laat het vooral ook die informele avond zijn. Dus een stukje met techniek en inhoud vertellen we natuurlijk vanuit de Omgevingsdienst welke taak zij voor ons uitvoeren. We eindigen met eigenlijk een open gesprek vanuit de ambtelijke organisatie. Als nodig ook vanuit mezelf natuurlijk, waar het veel meer gaat over dilemma's. Overigens, voor jullie goed om te weten, We hebben een aantal experts in de raad, hè? Mensen die betrokken zijn bij een milieu, milieutaak of kennis ervan hebben. Dat is alleen maar fijn, hè? Dus ik denk dat hoe gemêleerder je raad is, hoe fijner dat is. Marcel en Jeanette, ik wil jullie heel graag het woord geven. En aan jullie ook hoe interactief jullie het tijdens je presentatie willen hebben of daarna. Maar dat mogen jullie zelf toelichten of vragen.
Oké, dankjewel. Iedereen dank trouwens voor de uitnodiging. Ik vind het altijd leuk om op visite te komen bij onze partners en om over omgevingsdienst te vertellen, want daar zijn ze heel erg enthousiast over. We zijn met z'n tweeën vandaag. Jeanette Winkel is accounthouder, heet dat bij ons, dus die onderhouden de contacten met onze partners. Wie dat zijn, daar komen we straks allemaal langs. Ik ben directiesecretaris bij de omgevingsdienst, dus we gaan het over de inhoud hebben, maar ik hoop niet super diep. Het waren allemaal specialisten al super diep in de inhoud. Dan moeten we passeren, want we hebben niet onze uitvoerders mee die in de dagelijkse praktijk zijn, maar ik denk dat we heel erg gaan komen. Dus wat mij betreft kunnen vragen tussendoor gesteld worden. Ik begrijp dat we er de tijd voor hebben ook om het gesprek rustig daarover te voeren. Dus doe dat gerust. Grijp in. Ik vertel het verhaal, dat is het idee, maar ik kijk naar Jeanette als het meer over taken gaat. Maar dat merk je vanzelf hoe dat zal gaan. Wat mij betreft kunnen we naar het eerste plaatje. Want ik zou inderdaad wat vertellen over de aanleiding die iedereen kent. Omgevingsdiensten, dat is inmiddels wel natuurlijk een hopen we langzaam een begrip aan het worden. Maar omgevingsdiensten, waar komen die nou vandaan? Helaas uit vrij negatieve dingen. De vuurwerkbrand in Enschede, de Volendam. Brand in Moerdijk bij grote chemische fabrieken. Dat zijn allemaal plaatjes die u hier ziet. Dat was de aanleiding om eens te kijken naar die VTH-taken, zoals ze dan heten. Vergunning, verlening, toezicht en handhaving. Daar gaat het dan over. Die term komt vaker langs vanavond. Want er waren zo'n 500 organisaties in Nederland mee bezig. Heel veel gemeenten, provincies, waterschappen, rijkspartijen. Allerlei partijen zijn bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven. En eigenlijk zei men, dat is veel te versnipperd. Dat zou je moeten gaan bundelen als dit soort calamiteiten blijven voorkomen. Dan zijn dan fouten gemaakt in vergunningverlening of in toezicht. Dat was dan de conclusie. Eigenlijk zou dat opgeschaald moeten worden. Je ziet ook dat vakjes in de jaren, vroeger was het de hinderwet. En dan ging het over gevaar, schade, hinder van bedrijven vrij direct. Nou, daar kwam de bodemproblematiek bij. Mevrouw Heerleberg zei het net al. Gevaarlijke stoffen komen erbij, alles geluid, dat zat er op zich wel in. Eigenlijk werd het vak steeds complexer. En als je een milieuafdeling had van 5 tot 10 mensen of zo, dan had je het al goed voor elkaar. Dan had je al best wel veel capaciteit erop zitten. Maar ja, je had zomaar het asbest en luchtkwaliteit en heel veel specialismen te bedienen. En eigenlijk, als je dat nou bundelt, dan kan je veel meer specialismen bij elkaar brengen. En eigenlijk is het ook wel goed voor het level playing field, heet dat, voor een gelijk speelveld voor de partij. Je ziet natuurlijk veel meer bedrijven die op meerdere plekken zitten. En die, ja, wat netjes is als je die op een gelijke manier behandelt als het in gemeente X of gemeente Y zit. En dat was ook vanuit dat onderzoek wat commissie Mans toen heeft gedaan, was dat niet het geval. Dus er moesten omgevingsdiensten komen, dat was de opdracht. En die zijn opgericht in 2013. Zijn die eigenlijk, moesten die er zijn en wij waren er. Het was ons gelukt hier in Flevoland met Go in Verstreek om omgevingsdienst op te richten. Op 1 januari 2013, dus afgelopen jaar precies 10 jaar, afgelopen januari bestonden 10 jaar, is de omgevingsdienst Flevoland Go in Verstreek ontstaan. U ziet hier ons werkgebied en rechts ziet u de partijen. We waren ooit met z'n 17 begonnen. Dat betekent niet dat we zijn nu met z'n 14 over. Het zijn er niet heel veel afgevallen. Alleen Weesp is afgevallen, want die is naar Amsterdam gaan horen. Dus die is naar een andere omgevingsdienst gegaan. En er heeft een fusie plaatsgevonden. Dus
Muiden.
Muiden en Bussum. En dat is Goosemeren geworden. En we zijn dus nu met z'n 14 over. Twee provincies zitten erin. Zijn we uniek in Nederland, want eigenlijk zijn alle... Is er geen omgevingsdienst die een provinciegrens overgaat, behalve die van ons. Dus het was de bedoeling aan het begin dat het congruent was met de veiligheidsregio. En dat is bij ons natuurlijk ook zo, want de veiligheidsregio zit ook in deze regio. Dus dat klopt helemaal. Ja, werd al gezegd.
Mag ik een vraag stellen?
Ja, zeker.
Valt het hele IJsselmeer ook onder jullie jurisdictie?
Ja, echt. Gaat er gelijk op met de gemeentegrens van Lelystad. Is dat voornamelijk, hè, die volgens mij tot aan Enkhuizen gaat. Ja, die in die grens loopt daar.
Het lichtblauwe.
Okay.
Het lichtblauwe, dat...
ja.
Duidelijk,
ja. Algemeen bestuur, dagelijks bestuur werd net al even gezegd. Alle partijen zitten in het algemeen bestuur, zoals het georganiseerd in de gemeenschappelijke regeling die we zijn. Die vormen het bestuur, daar zitten wethouders in en gedeputeerden. En dan zit zelfs een burgemeester in, dat is iemand uit het college in ieder geval. Dat is de afspraak of zo hoort het. Stemverdeling is gebaseerd op de financiële bijdrage. AB staat hier 2 keer, maar komen zelfs 3 keer per jaar bij elkaar over het algemeen. Over met name de financiële stukken te besluiten.
Kunt u aangeven waarom gekozen is voor een stemverhouding op basis van de financiële bijdrage? Want dan zie je niet alle gemeenschappelijke regelingen terug op deze manier.
Dat is helemaal aan het begin gebeurd en ik kan daar niet heel precies duiden waarom dat zo gekozen is. Ik denk, maar daar ga ik een beetje gissen. Daar zit een behoorlijk verschil tussen.
Ja, zeker.
Want partijen mogen... zelf bepalen hoeveel taken zij inbrengen voor een deel. Dat is een deel basistakenpakket. Komt zo wat ingebracht moet worden, maar dan ook een deel vrije taken. En is toen denk ik vanuit gegaan, als je veel taken inbrengt, zou je ook veel stemrecht moeten willen hebben.
Het is wel heel verschillend van andere GR, waarbij je dus ook wel een verdeling ziet van bijdragen die nogal van elkaar verschillen. Waarbij je toch een man-veldverhouding hebt.
Ja. Dat is een keuze van bestuurders toen ter tijd geweest. En ik weet dat het verschil was echt heel groot. Ik weet niet of dat bij die anderen ook is. De provincie Flevoland zat aan het begin tegen de boven de 40% qua omvang van de begroting, qua taken die ze hadden ingebracht. Ten opzichte van een Blariken en een Laren die nog geen 1% hebben. Dus wellicht daarom.
Als we AB hebben, dan zie je wel dat we eigenlijk ons niet... dat eigenlijk de stemverhoudingen niet nodig zijn. Als in ieder geval in de tijd dat ik er zit, is dat niet nodig gebleken. Uiteraard in de statuten, als het erop neerkomt, dan doe je dat wel. Hetzelfde doen we natuurlijk wel met mandaat of minimaal aanwezig. Dan wordt er altijd wel, quorum wordt er altijd wel even gecheckt van, halen we dat? Maar in de praktijk, en dan werd het nog maar een jaar, maar in dat jaar heb ik nog niet meegemaakt dat we daadwerkelijk daar rekening mee hoeven te houden.
Nou, ik heb het zelf dus wel meegemaakt, een tijdje. Dan zag je wel eens dat het heel kritisch was. Hè? Dat qua stemmen de meerderheid was tegen een bepaald voorstel of voor. Maar door het feit dat er 2 zoveel macht hadden via die financiële bijdrage, kon het wel eens voorkomen dat er stemming was waarbij de verhouding... Hoeveel mensen hebben, deelnemers hebben jullie?
14. Nou, 15 man in.
Waarbij volgens mij een keer was dat in... 10 voor een voorstel waren 4 tegen. Maar die 4 tegen, die wonnen tussen aanhalingstekens even wel op dat moment. Hè?
Ja, volgens mij is dat een theorie mogelijk. Ik weet niet of het toen zo scherp lag. We hebben inderdaad, denk ik, in ons bestaan 2 of 3 keer moeten stemmen. Voor een besluit.
Ja, maar goed, het gaat juist om die momenten.
Ja.
Van als het kritisch wordt. Niet de momenten dat... Okay. Van de 95 van de 100 voorstellen, die gaan gewoon door zonder dat er wordt gestemd. He, bij acclimatie, want het gaat juist om die onderdelen. Ja. Dan heb je als kleine gemeente Dronten eigenlijk een heel kleine stem in dat hele gebeuren.
Terwijl je per oppervlak wel heel groot bent.
Ja, precies.
Ja. Het is een bestuurlijke keuze geweest, wat daar precies de grond van is geweest, weet ik niet. Ik vermoed dat het te maken heeft met het grote verschil tussen taken. Hij moest toen opgericht worden, dus het was ook zoeken van hoe ga je dat dan met elkaar besturen. En dit is er toen uitgekomen. En dat kan dit effect hebben, dat is zo. Het is wel zo dat daar ook de gemeenschappelijke regelingen in voorziet. Want in het begin was dat niet zo, maar toen kon het DB, een dagelijks bestuur, die staan daarnaast, dat is weer gekozen uit het AB, een klein groepje, 5 partijen, die konden al een deal maken omdat ze dan met elkaar de meerderheid al hadden. En dat mag niet meer in het dagelijks bestuur, mag niet meer dan de meerderheid zitten. Dus nou, de WGR probeert daar ook wel rekening mee te houden.
Ja, bedankt voor de info in ieder geval. Ja.
Als het goed is, herkent u hier wat stukken, want het AB gaat dus over, wat ik al zei, over beleid, over jaarrekeningen, over begrotingen, over dat soort dingen. En dat zijn zaken waar u zienswijze op mag geven, dus die komen bij u langs. U kunt maar zienswijze geven op de begroting en op de bestemming van het jaarrekeningresultaat, zoals dat heet. Dus dat zijn zaken die bij de gemeenteraad voorbij komen. En waar pas naar besloten wordt nadat we die zienswijze zijn gewogen en kennis van is genomen en daar zaken mee gedaan zijn. Daarnaast het dagelijkse bestuur bestaat uit 5 leden, wat ik al zei, die worden gekozen uit het AB. Dus dat is altijd 1 vertegenwoordiger, het is in de GR zo geregeld, het moet 1 vertegenwoordiger zijn namens de provincies. Dat is nog nooit iemand anders geweest dan Flevoland. Noord-Holland heeft een hele kleine, deelname in deze GR. En die heeft nog 3 andere GR's, Noord-Holland, Noord-Eimond en Noordzeekanaalgebied, waar ze alleen in het bestuur zitten. Dus die bedanken altijd voor de eer voor dit. Dus dan doet Flevoland hier het DB. 2 gemeenten vanuit Flevoland en 2 gemeenten vanuit Gooi en Vechtstreek. Ook dat is in de GR allemaal vastgelegd hoe je dat verdeelt, zodat we daar een nette verdeling in hebben. Zo ziet dat eruit. Ja, gaan we even door over het algemeen bestuur. We hadden het net al even over de stemmen. En wat ik al zei, inmiddels heeft Flevoland 28% van de stemmen van het geheel. Dat heeft vooral ook te maken dat gemeenten meer taken hebben ingebracht. En er zijn inderdaad nog 2 partijen, zoals Laren en Blaricum, die minder dan 1% hebben. En Dronten is de 5e grote deelnemer van de 14 deelnemers met 8,6%, om het precies te zijn voor dit jaar, is jullie stemrecht in het geheel. Dus Dronten is best een grote partij voor ons. En nou, wat u zegt, het is een groot terrein met veel, een groot gebied met veel agrarische bedrijven. Jullie hebben nogal wat industrieterreinen en dat is waar u ons tegen gaat komen. Dat is ons speelveld, zou ik maar zeggen, de bedrijvigheid. Karis Jaarreken hebben we net gezien. Hier ziet u de oprichtingsakte van ooit lang geleden. Maar het is ook goed, en dat zei de wethouder al, de wet GR is ook aangepast verleden jaar. Om raad en staten meer positie te geven in gemeenschappelijke regelingen, omdat die best op afstand staan en het lastig is daarin te sturen. Daarvoor moeten de GR's gewijzigd worden. Een aantal dingen werken rechtstreeks, dus u hebt nu meer tijd om uw zienswijze kenbaar te maken. Dat was 8 weken, dat is 12 weken geworden. Dat is gewoon rechtstreeks in de wet geregeld, hoeven wij niks voor te doen. Maar er zijn een aantal dingen die in de GR kunnen invloed moeten hebben en die moet volgend jaar gewijzigd zijn. Nou, we zitten midden in dat proces. We hebben toevallig verleden week daar net een eerste stapbijeenkomst voor gehad. Waar de Griffie ook bij was. Om de gemeenschappelijke regeling voor de veiligheidsregio is hier ook allemaal bezig. We komen daar nog een keer langs voor een zienswijze ook. Voor die wijziging bij jullie. Tot zover het bestuur en dat.
Hoe staan jullie er financieel voor?
Gezond. We hebben al 10 jaar. Maken we de begroting op basis van de taken die we moeten uitvoeren en hebben we nooit om extra geld hoeven vragen aan gedurende het jaar of zo, omdat we tekort komen. Dus we begroten netjes en we doen onze taken netjes en dan, ja, dus financieel is het gezond.
Ja,
geen vraag verder. Dan gaan we het even over de inhoud hebben. Want wie is nou de OVGV? En dan zeg ik eigenlijk, dit is de OVGV. Dit zijn onze wensen die u hier op de foto ziet. Dit zijn vooral dan toezichthouders. Dat spreekt altijd lekker in het oog. Maar niet alleen. U zit linksboven de toezichthouders van Groen. En Groen is vooral in Flevoland veel water. Dus die hebben bootjes. Die zijn op de randmeren. En inderdaad op dat grote Marker en IJsselmeer varen zij. Om op natuurtoezicht te houden. Je ziet daar mensen in oranje jassen bij, met motoren erbij. Die doen een transportcontrole. Dat gaat vaak over afvalstoffen. Waar ontstaan afvalstoffen en waar gaan ze naartoe? Dat moet allemaal naar bedrijven toe die ook met afval mogen werken. Dus dat zijn dingen die we controleren. Dat zijn ketentoezichten, noemen we dat dan. De controle wordt uitgevoerd bij een bedrijf. Zijn mensen bezig met een vloeistofdichte vloer op een stortplaats? Ik kan zich voorstellen, stortplaatsen willen we tegenwoordig goed inpakken. Want we willen niet dat van alles in de bodem komt. Nou, dan moet er speciale voorzieningen en die vloer kun je maar 1 keer bekijken die eronder ligt, want dat is op het moment dat er nog niks ligt. Dus dat zijn spannende momenten in het toezicht. U ziet een asbest toezichthouder bij zijn auto, nog een keer de groene jongens, maar u ziet daar ook de blauwalg, wel bekend denk ik. We hebben heel veel zwemstranden in Flevoland, die controleren wij ook, niet namens de gemeente Dronten, was de provincie is daar bevoegd gezag voor, maar goed, jullie hebben natuurlijk alle belang dat jullie stranden ook netjes en schoon zijn. En dan krijgen we het weer op de veiligheid en de hygiëne daarvan. En onze toezichthouder staat daar ook naar een watermonster genomen. Maar de blauwalg, als het zo is, dan komt er een zwemverbod. Dan zeggen we, je moet hier niet meer zwemmen. En er zijn allerlei gradaties in, met een negatief zwemadvies en allerlei dingen, zoals we kunnen optrekken. Maar u ziet ook De administratieve kant, u kan zich voorstellen dat als er voor 14 partijen vergunningen verlenen, toezicht doen, adviezen verstrekken, dat er nogal wat administratie rondgaat en dat moet natuurlijk allemaal aan de eisen voldoen, ook om weer in uw archieven te kunnen, dat dat allemaal klopt. Dus we hebben best een flinke beurs mensen bezig met administratie. En we doen ook veel in opleidingen. Dat is eigenlijk altijd gekomen vanuit het begin bij de OVGV. Hier in Flevoland was toen alle partijen nog samen deden. Toen was ook al het idee van dat gaat niet vanzelf goed, dat samenwerken. Dus dat moet je stimuleren. Was er een servicepunt handhaving in het leven geroepen. En een van die elementen daarin was het verzorgen van opleidingen voor de regio. Dus wij hebben altijd vanaf het begin af aan een stevige opleidingspoot gehad om training te geven.
Ja, gezien de grote diversiteit van taken, toezicht, hoe bepalen jullie de prioriteiten?
Wij werken risicogestuurd, heet dat. Dus wij bepalen prioriteiten aan de hand van onze medewerkers bijvoorbeeld, die in het veld komen, die daarop scoren. We hebben daar een hele rekensystematiek voor in het VTA beleidskader van hoe weeg je dat soort risico's. En dan is dat een risico, het is kansmaal effect en zo. Kom je dan een bepaalde risicoscore. En dan kijken we over het algemeen naar de branches. Dus welke branche komt daar hoger uit? Dus we kijken dat niet per bedrijf of zo. Geen individuele meting, maar per branche. En daarmee is het kinderdagverblijf of de...
Dat doen jullie op jaarbasis als het ware? Een soort evaluatie van het afgelopen jaar of de afgelopen 6 maanden? Of?
Nee, die VTA-beleid die kent een cyclus van 4 jaar. Die wordt 4 jaarlijks bekeken. Dus dat is eigenlijk de frequentie waar je op je echte nieuwe prioriteiten stelt. Maar we maken elk jaar een nieuw uitvoeringsplan per deelnemer. Dus voor gemeente Dronten krijgt elk jaar een nieuw uitvoeringsplan. En daarin kan de gemeente Dronten natuurlijk zelf ook aangeven, we vinden dit jaar dit belangrijker. Of we zien, en daar nemen we natuurlijk wel ontwikkelingen in je media spelen. Want 4 jaar gebeurt er veel. Je ziet de afgelopen jaren is natuurlijk veel meer belangstelling gekomen voor energiebesparing, PFAS, stikstof, allemaal dat soort onderwerpen. Ja, dan moet je natuurlijk ook iets mee. En daar heb je het dan met elkaar over in de jaaropdrachten. Dus dan gaan Jeannette en haar collega Henk, die gaan in overleg met deze twee hier over de opdracht van, nou, wat moet er iets doen?
Wat Marcel vertelt, doen wij ook. Dus dat exact hetzelfde doen wij ook. Ook wij hebben ons VTA-uitvoeringsbeleid, kader, uitvoeringsprogramma 1 keer per jaar. En dat hangen we weer vast aan, er zit ook onze prioriteit in. En zo met die twee documenten, dat naast elkaar, weten we ook welke opdracht we eventueel, als we meer werk hebben of extra vragen of een verschuiving in prioriteit, dat is dan het gesprek. Dat is de basis voor het gesprek. Ons eigen uitvoeringsprogramma en dat van jullie. Dat zit natuurlijk een stukje wet, regelgeving, verandering, wijziging zit daar ook allemaal in.
Ja. En ook al dat een stukje uniformiteit, want dat is ook, we moeten het in de regio uniform doen, dus dat het is niet helemaal van even dronken. Het is wel wat de partijen met z'n allen samen willen, dat gaan we doen. En er zit altijd een beeld maatwerk in wat je daarin kan sturen. En daar hebben we het goed over. En het is ook goed om te zeggen, want het is altijd een beetje een link, ik kom zelf ook uit het toezicht.
Doen jullie ook iets met betrekking tot maar doen jullie bij calamiteiten?
Ja.
Stel, er vaart een olietanker op de krip bij Ketelhaven. Boel is lek. En dan? Wanneer komen jullie er ook bij in beeld met dat soort dingen?
Ja, op zich hebben wij een milieuklachtentelefoon, heet dat. Dus wij zijn 24 uur per dag bereikbaar voor dit soort dingen. Als er dingen misgaan, dit is misschien net een verkeerd voorbeeld, omdat het water gaan wij niet over. En dan is het waterschap.
Het gaat door de haven, dan komt het bal terug. Dus
ja, nee, eens hoor. En dat kan natuurlijk op de weg ook gebeuren. Hè. Dus voor dat soort dingen worden gebeurd. Of een bedrijf heeft een brand of het is een mobiele tankenlek gestoken bij het vullen. Er kunnen allerlei dingen gebeuren. Dus dat hebben we ook. Ja, 24 uur klachtenlijn. Dus daar kunnen mensen altijd bellen. Maar ook bedrijven die ongewone voorvallen eten, dat volgens de wet, die ongewone voorvallen kunnen melden. Van er gaat iets mis bij mijn bedrijf. Dat heeft milieuhygiënische gevolgen. Ik bel jullie, jullie moeten komen. En dan kunnen we kijken wat we daar aan kunnen doen om dat te beperken.
Okay.
Ja. Ik wou hier nog bij zeggen, dat je, want daarom staat er onder beschermen, preventie en adviseren. Het lijkt heel erg dat we toezicht doen, maar dat is ook het mooie, meest sexy op een plaatje. Want een vergunningverlener die achter zijn computer zit, allerlei documenten te kijken en allerlei richtlijnen in een vergunning te verwerken. Doet het niet zo goed op een plaatje, maar dat is natuurlijk wel een belangrijk deel van ons werk. Wij verlenen vergunningen met het doel dat dit allemaal niet gebeurt. Dat we de toezichthouders eigenlijk constateren dat het in orde is. En we proberen natuurlijk ook goed over te communiceren. Milieuregels zijn best ingewikkeld. Ook voor bedrijven die het moeten uitvoeren, die hele andere prioriteiten aan hun hoofd hebben. Dus daar zit ook heel veel van ons werk in om dingen uit te leggen. Om het goed te regelen aan de voorkant. Om te beschermen, zodat we helemaal niet hoeven op te treden. En zodat we niet hoeven klachten af te handelen. Dat is daar niet in. En is het nooit zo'n ramp te bestrijden.
Ja. En is het adviseren, is dat een wettelijke taak? Of is dat iets wat jullie zelf graag doen?
De wettelijke taken die zijn wel echt de VTH-taken, dus vergunning, verlening, toezicht en handhaving. En adviseren is een brede taak. Hè. Wat is adviseren? Je kan een bedrijf adviseren van het is handig als je dat op deze manier oplost en is dat dan een advies. Maar een gemeente, kijk, jullie hebben heel veel gemeente Dronten heeft best veel taken ingebracht, dus die hebben ook de expertise niet meer zelf in huis. En als je dan op een ander beleidsveld iets gaat doen, dan heb je ook advies soms nodig over het milieutaak van. Ja. Dat is een adviestaak die misschien niet wettelijk is, maar natuurlijk wel heel erg nodig is om daar inhoud aan te geven.
Van je toezichthouder ook, en die wegschrijven onder advies. Cool. Waarbij toezicht komt, op het moment dat je dingen signaleert, kan je er advies op geven. Het is niet alleen maar handhaving dan.
Ja, uiteraard, maar er zit mij meer achter.
Het is wel een actueel vraagstuk, hè? Dus, want de OVP is er voor je uitvoerende taken in VTH. Maar je ziet dus dat de wereld ook met de komst van de omgevingswet, maar ook in ons regionaal kader, ons regionaal PTA-kader, zie je echt wel een aantal vraagstukken die we gaan op te lossen hebben met elkaar. En wat jij mooi zegt, Marcel, ja, voor een groot deel zitten onze specialisten zitten niet meer in huis. Die zijn met de buitenschap meegegaan naar de omgevingsdienst. Dus dan, ik ook als wethouder, ben wel ondeugend, we zijn al met elkaar in gesprek van, hey, hoe doen we dat nou? Dat gesprek hebben wij ook hier in huis, hè, ook ambtelijk, van... Ja, en het is best wel een omslag. We vinden het ook overigens in huis ook best wel ingewikkeld om van een uitvoerende afdeling over te gaan naar, maar misschien hebben we een andere relatie nodig. Hoe doen we dat dan? Hebben we daar al regels voor? Ja, het antwoord is nee. Hè? Volgens mij, iedereen wil, hè, dus ook de omgevingsdienst zegt eigenlijk ook wel van, we willen eigenlijk best wel die adviserende rol hebben. Alleen er is geen wet of regelgeving of kader, of dus geen DB die daar een uitspraak over heeft gedaan, of een AB. En het is ook voor ons nog echt wel een zoektocht. Kijk even hier naar ambtelijk, want dat zijn de gesprekken die we voeren. Dus het is een hele terechte vraag die je stelt.
Denken jullie ook als gemeentelijke organisatie wel eens van, dat zijn dingen die we beter zelf kunnen doen, omdat we bijvoorbeeld als gemeente dichter bij onze inwoners staan dan de omgevingsdienst? Dat is niet nu heb je die kennis niet in huis, maar als je op termijn kijkt van, goh, zouden we dat toch niet in huis moeten halen?
Er zijn wel een paar dingen die wij doen, maar die komen misschien nog, ik weet niet of je het daar nog over gaat hebben, Marcel. Een van de dingen die bijvoorbeeld waar je niet terecht voor kan bij de omgevingsdienst, bij OVGV, maar die wel spelen voor mij als wethouder of voor jullie als raad, is namelijk als mensen wel de beleving hebben dat ze klachten hebben. En kijk, een omgevingsdienst of ons VTH is gericht op het natuurlijk op het moment dat iets normen overschrijdt. Ja. Of wetten of normen. En daar wordt of toezicht op gehouden of gehandhaafd. Kijk, voor mij als wethouder vind ik dat niet heel interessant. Want als we dat al niet meer goed hebben geregeld, dan wordt het heel erg moeilijk. Als de omgevingsdienst dan al zegt, ja, geen idee. Geen idee wat die norm is of ik een toezichthouder moet sturen. Dus dat is eigenlijk wel goed geregeld. Dus als gemeente zie ik niet zozeer een opgave of een opdracht, weliswaar in het VTH, maar dat hebben we goed geregeld, zowel intern met onze eigen toezichthouders en zeker bij de omgevingsdienst. Maar ik zie die ik denk dat je er als gemeente een verschil kan maken tussen niks en één klacht tot aan die norm. Wat doe jij als gemeente, wat doen jullie als raad als iemand zegt, ik vind die windmolens afschuwelijk? En dan klop je aan bij mij en zeg ik, dan gaan we dat navragen. En dan, binnen de normen. En dan, welk gesprek heb je dan? En volgens mij zijn dat de momenten dat je als gemeente, maar ook jullie als raad en jullie ombudsfunctie die jullie ook hebben, dat je wel het verschil kan maken. Dat gaan we het zo meteen over hebben, want het is wel een heel mooi voorbeeld hoe de OVGV daarin wel, ook ons, we hebben elkaar wel in opgezocht om daar een antwoord op te krijgen.
Ik sta voor u door te gaan.
Ja, dat doen we even dronten. We komen eigenlijk nu op, even wat inzoomen. Nou ja, hier staat een heel rijtje wat wij voor jullie doen. Zal het niet voorlezen, maar het is interessant om te zeggen dat in dronten, jullie hebben bijvoorbeeld veel windmolens en werken met een belevingskader windmolens, dat zeg ik goed, hè? Dat is de juiste term.
Ja.
En daar zijn we ook over in gesprek van hoe ga je daar dan mee om, hoe wil je daar dan toezicht op houden. Nou, dan proberen wij, we zijn bezig met de ontwikkeling van een toezichtstrategie voor windturbineparken, zo heet dat dan. Om dat op maat te maken, zodat het ook bij jullie beleid past, hoe jullie met het belevingskader om willen gaan. Zo proberen we wel dat maatwerk te leveren binnen de dingen die we ook voor andere gemeenten doen.
Is dat een specifiek kader voor de gemeente Dronten, de belevingskader, of is dat voor ook andere gemeenten geldend?
Dat is voor de gemeente Dronten.
Het
is heel erg uniek. Het is echt heel erg uniek. Ik ben zo blij met de stichtingen, onze windfondsen, maar ook met de ambtelijke organisatie die ermee bezig is. Dus dat belevingskader is, we hebben dus een kader gemaakt. Natuurlijk, we hebben ook een handhavingskader en een toetskader.
Wie zijn we? Is dat, zijn dat OVGV, de windmolen-exploitanten in de gemeente? Of?
Wij als de gemeente Dronten hebben aan de OVGV gevraagd, maak een handhavingstoetskader voor onze windmolens. Dat is ook natuurlijk wettelijk nodig, hè, dus dat moet je ook gewoon doen. Dus die hebben we, of die is net niet of net wel in de maak, maar die ligt er. Maar dan heb je dus nog niet geregeld wat je doet als er één klacht is. Of als er een klacht is die niet voorbij de norm gaat. Nou, dat is dat belevingskader. Daarvan hebben we gezegd, OVG, kijk eens met ons mee. Wat kunnen we afspreken? Echt ook allemaal onze handtekening onder doen. En dat belevingskader, dat hebben we in samenwerking gemaakt met de eigenaren van de windparken. Ja, okay. En zij zijn degene die zich daar aan committeren.
Het college heeft daar zijn handtekening onder gezet.
Nog niet, het is nog in de maak. We zijn bijna klaar daarmee. En daarmee zeggen we, beste windpark, we willen niet alleen dat je acteert of reageert op het moment dat er een norm wordt overschreden. En dat er gehandhaafd op toezicht moet worden gehouden. We willen ook dat je iets... Wat ga je doen als er één klacht is? En wat ga je doen als er in de beleving van iemand wel overlast is? Nou, en dat, in dat belevingskader maak je afspraken met elkaar over wat zij dan gaan doen. En dat is, ik ken geen andere plek waar dat...
Nee, het was helemaal niet voor mij, die term belevingskader.
En waar moeten we dan aan denken? Dat pak je niet de windmolen op, die zet je 100 meter naar achteren toe. Dus.
Nee, dus dat, en dat kan dus ook niet. Dus het gaat ook eigenlijk...
Kijk,
het eerste wat mensen krijgen is natuurlijk, dit is binnen de norm, of dit is buiten de norm. En leg je mensen goed uit. Dus dat betekent dat u iets beleeft, wat als we toetsen aan de norm, en niet is... Vervolgens zeggen we, maar wat kan er wel? Nou ja, bijvoorbeeld mensen, je kunt werken met appjes. Je kunt zorgen dat als iemand een klacht indient, dat iemand altijd een reactie krijgt. Ik bedoel, het gaat erom dat als mensen overlast ervaren, dat je dat ook serieus kan nemen. Nou, daar hebben we dus afspraken over gemaakt. En die moeten overigens nog op de handtekening moeten onder, Tom. Dus dat we zijn nog...
Nee, die term was mij helemaal niet, dus ik denk voor hem.
Okay. En OVGV is dan degene die natuurlijk degene de kennisdrager is over de normen. En die ons dan daarin helpt en adviseert.
Is het ook denkbaar dat voor andere dingen ook gemaakt wordt? Ik denk bijvoorbeeld aan DEFCON, Lowlands, geluidsoverlast.
Nou, dat is denkbaar. Wij denken zelf dat dit heel goed gaat werken. Je hebt natuurlijk wel, de basis is natuurlijk een windpark die zich hier aan wil committeren. Dus de trots ligt niet zozeer aan de gemeente Dronten die dit maakt, maar een windpark die hier aan meedoet. Ik denk wel dat we met elkaar dit eens moeten ervaren ook wat het gaat opleveren voordat we wat verder kunnen doen. Maar het zegt echt iets fundamenteels over overlast en het beleven ervan. En dat is echt een fundamentele andere discussie dan overlast. Want bij DEFCON kun je ook een klacht indienen bij de OVGV. Of bij de windpark kun je ook klachten indienen bij de OVGV. En bij ons en bij de windparken. Maar de afwerking van die klacht ga je dus fundamenteel anders mee om als het beleving is. Ik denk dat het goed is om het eerst te kijken hoe dat nu gaat met de windparken. En om te kijken of het op andere plekken ook goed is.
Gaat het over belevingskader en OVGV?
Ja. Wat ik er mooi aan vind wat betreft die windmolens, is dat je dan ook met die inwoners die de overlast ervaren in gesprek kan gaan van wat hoor je nou precies en wat gebeurt er dan? Want je ziet nu, ik hoor het zelf ook, denk je, wat maakt die windmolen raar geluid? Nou, dan is hij bijvoorbeeld aan het kruien, noem maar wat. En daarover kan je dan het gesprek voeren en de gemeente krijgt natuurlijk heel veel info over de beleving van inwoners. Zonder dat meteen in de brieven en klachten en dat is wel mooi.
Ja, de basis is elkaar serieus nemen.
Ja.
En de basis is dus niet het wettelijke kader en normen, die is er ook, want die heb je gewoon nodig. Maar het heeft een andere basis in principe inderdaad. Ja.
Het is wel goed om nog even op te pakken dat hier met deze taken, wij proberen ons echt ook wel te profileren als jullie milieuafdeling. Hè. We hebben net gezegd van overweeg je dingen ook in eigen huis, maar wij zijn jullie milieuafdeling, we zitten redelijk dichtbij. Ook wij komen elke dag in het veld in de ronde en kennen daar natuurlijk ook, ik zie twijfel, ja. Maar zoals wij het in ieder geval zou ik graag willen zien. We waren hier net, kwam een collega hardlopend voorbij, want die woont hier in het dorp, zou ik maar zeggen. Dus zo werkt ook, wij wonen en werken in dit gebied, hè. Dat is ook wat het is. Dus, nou, zo zien we het graag, misschien ziet u het niet zo, maar...
Nou, ik zie meer, hè, u staat op afstand, dat we net in het begin gehad over de bestuurstructuur. Dus als raad hebben wij hier aandachtspunten voor onze gemeente. En dat moet dan via de wethouder en jullie in een verdeelsetting waar we maar een beperkte stem hebben. En als je het in huis hebt, dan heb je als raad, kun je veel makkelijker prioriteit stellen. Dat heeft nadelen, dat besef ik ook, maar dat is wel waarom ik zei van ja, zeg, ik zit dichtbij, maar dat is voor mijn beleving zit u in ieder geval wat verder weg.
Maar je moet je natuurlijk ook altijd afvragen van kan je het in huis op een professionele manier organiseren? Want het zijn zo verschrikkelijk veel facetten.
Ja, niet dat je op één nacht ijs moet gaan, maar de afweging tussen van wat kost het, wat levert het op en niet alleen in euro's, maar ook in de democratische legitimiteit of prioritering, dat is een afweging die je zou kunnen maken.
Ik stel voor even verder. Nou, we hebben een laatste plaatje over wat we doen. En dat is toezicht. Dat doet het altijd goed. Dit zijn allemaal zaken waar wij op toezicht aan. Soms zeggen we, ja, wat kijk je dan naar bij milieu? Wat is nou milieu? Nou, hier staan een aantal dingen die... en er staat ook nog et cetera onder. Dit is een aantal dingen daar aan kijken. Er worden geluidsmetingen gedaan. Staat aan een apparaat. Kijken dan. Nou, lekkage staat die de sloot ingestroomd zijn. Waarschijnlijk is een percolaat. Gevaarlijke stoffen opslagen. Binnen, een beetje rommelig, daar vinden we dan vaak wat van. Want dat mag wel netter om geen problemen te komen. Of buiten, dat vinden we natuurlijk helemaal niet fijn. Nou, dat soort dingen wordt er gekeken. Maar dan zitten we weer op de preventieve hoek. Hier tegen dit soort dingen treed je dan, trainen we dan op.
Een kwestie van rondrijden, kijken af en toe op industrieterrein of zo.
Dat doen we ook wel, maar niet zoveel. Ja, dat kan je altijd maar gericht naar een bedrijf toe. En zo'n evenement, dan weet je, er is een evenement, moet aan voorwaarden voldoen en dan komen we die voorwaarden checken of dat eraan gehouden wordt. En dan zeggen we, nou, deze komt een tandje naar beneden, want je overschrijdt je norm. En heel vaak net inderdaad, we zeggen met het geluid is het ook wel vaak dat de mensen wel hinder hebben, maar het is wel binnen de norm. Ja, dan houdt het op. Als maatschappij wil je ook dingen organiseren en wil je ook, en dat maak je een norm voor en dat is het dan. En dat checken wij aan. Ja, dat waren dus even...
Dat is vuurwerk, dat hebben we toch uitbesteed, dacht ik. Omgevingsdienst die daar een specialist mee heeft?
Vuurwerk niet, luchtkwaliteit. We hebben uitbesteed aan andere
omgevingsdienst.
Oh, Broekhof. Oh, ja, oh, de echte professionele opslag. Ja, dus dat is het eenzettige gene, neem ik aan.
Zeker.
Ja, precies. Dat heeft te maken met een aantal taken. Er zijn 4 omgevingsdiensten in Nederland die zogenaamde BRZO-bedrijven doen. Dus bedrijven met een groot risico. Dat zijn niet zo heel veel bedrijven in Nederland, daarom ook niet zoveel omgevingsdiensten. En voor Flevoland en Gooi en Vechtstreek geldt dat daar de NZKG aan het werk is. Een Noordzeekanaalgebied, dat is een hele grote omgevingsdienst. Wij zijn met ongeveer 125, 130 mensen. En de NZKG is over de 400 volgens mij. Ik hoorde laatst nog een veel bizarre getal, iets van 600. Maar dat is een hele grote omgevingsdienst, zit in Amsterdam. En die is een BRZO-omgeving, net als Groningen en Maastricht. En die andere weet ik even niet.
Rotterdam.
Dus dat klopt, ja. Dus op zich besteden wij het niet uit, dat heeft de wet zo geregeld dat bij zo'n omgevingsdienst is. Daarom dacht ik in het een half eigenlijk.
Betalen we daar ook dan voor apart? Die moet zo op de regel.
Provincie.
Jullie betalen alleen voor een provincie gevoegd.
Dat is ook via de provincie Flevoland.
Ja, oké. Dat is het antwoord.
Ja, voor de grote bedrijven bijna altijd de provincie gevoegd. Dat is nou eigenlijk voor al die bedrijven. Dit zijn wat ontwikkelingen waar we mee te maken hebben. Daar zouden we ook even bij stilstaan. Het belangrijkste voor ons nu is de commissie van Aartsen. Die heeft laatst weer onderzoek gedaan. Dat hele stelsel heet het dan, hè, met de omgevingsdiensten, met gemeenten en provincies die nog zelf taken doen. Een Rijk die taken heeft. Dat wordt af en toe tegen het licht gehouden. En daarvan wordt wel gezegd van ja, eigenlijk moeten we daar nog wel eens goed kijken. Want nog steeds gaat niet alles goed. In de landen zijn nog niet alle omgevingsdiensten robuust. Het lijkt erop dat bij ons gewoon gezegd, dat is robuust genoeg. Dat is voldoende groot, voldoende kennis in huis. Maar dat wordt tegen het licht gehouden. Er wordt gekeken naar het bestuur en strafrecht. de verhoudingen daartussen al gecompliceerd. Nou ja, al deze, er waren 10 aanbevelingen en dat heeft geresulteerd in deze 6 pijlers die worden aangepakt. Waar echt naar gekeken wordt van, nou, het mag allemaal een tandje beter. Dat is eigenlijk, de conclusie als het gaat over het hele stel. Daarnaast de omgevingswet, die werd net ook al genoemd, die komt op ons af. Dat is natuurlijk tig keer uitgesteld, maar nu wordt die echt, per 1 januari gaat die van kracht worden. Nou ja, wij zijn een omgevingsdienst en alle dingen die wij doen heeft met de omgevingswet te maken. Dus voor ons is het een heel nieuw kader. Dus er verandert in die zin heel veel. Wij moeten ons daar goed op voorbereiden. Ja, voor u zegt het misschien niet zoveel. We kijken nu naar een inrichting. Dat is een bedrijf in zijn geheel. We moeten straks naar milieubelastende activiteiten kijken. En dan is het maar 1 activiteit. En dan zijn er meerdere activiteiten. Maakt een bedrijf. En, nou, er is wereldwijd, er is heel veel jurisprudentie ontstaan over het begrip inrichtingen. Wat hoort er nou wel bij? En als je je afval buiten zet, is dat nou totaal inrichting? Allemaal, dat moeten we allemaal opnieuw gaan ontdekken. Met milieubelastende activiteiten, met nieuwe jurisprudentie. Dus dat houdt nogal wat in. Aan de andere kant zeggen we, ja, het verandert ook niet zoveel. Er zijn bedrijven waar wij op toezien, die moeten een vergunning hebben. En daar houden ze zich wel of daar houden ze zich niet aan. En in die zin verandert er ook niet veel. Dus in basis denken we dat het werk voor hetzelfde blijft. Dus de expertise hebben we nog gewoon nodig. Maar ja, de wetgeving verandert wel, dus het vraagt wel. Zijn we ons goed op aan het voorbereiden? En wat daarin is, is de gemeentes krijgen meer beleidsvrijheid om zaken zelf te bepalen wat je mee wil. Want dingen met lokaal effect mag je zelf bepalen. Ja, dan heb je daar ook kennis van nodig. In zin van, hey, dan mogen zelf de geluidsniveau bij de horeca bepalen. Ja, dan is het handig als je weet wat 55 dBA's of 58 en wat het verschil is en wat je dan moet willen. Nou, dat is die adviesrol van wij zeggen, hey, daar hebben wij verstand van. Dan kan u ons op bevragen en dat zie je nu ook ontstaan. De rond is begonnen. De eerste stappen voor een omgevingsplan en wat heb je dan allemaal voor nodig en wat voor kennis heb je nodig. En dan worden wij er ook bij gevraagd. Dus dat is leuk. En de laatste is VTH beleidskader. Dat is een regionaal beleidskader. Dat was ook een beetje de aanleiding dat wij hier ook uitgenodigd zijn. Want daar zijn we nu heel erg mee bezig om dat te maken. Voor het VTH beleid, vergunning, alleen toezicht en handhaving. Dat is waar het voor staat. Mag je het volgende plaatje, alsjeblieft. Dan zijn we niet helemaal vrij in om daarin te kiezen. Want er is natuurlijk allerlei Europese regelgeving over milieuwetgeving. De klimaatdoelen staan hier, allerlei EU-wetgeving. Landelijk gebeurt er van alles. Nou, de omgevingswet is daar een voorbeeld van. Maar ook is er een landelijke handhavingsstrategie waar allerlei partijen zich aan moeten houden. En kwaliteitscriteria, dat is ook wel interessant om te zeggen. Er zijn kwaliteitscriteria wettelijk geborgd. Wij moeten daaraan voldoen. Dat betekent dat wij voldoende HBO of MBO geschoolde mensen hebben. Voor bepaalde vakken moet je HBO geschoold, voor andere moet je MBO geschoold hebben. Je moet voldoende vlieguren hebben, dus je mag niet maar een halve dag in de week aan je tijd besteden aan luchtkwaliteit, want dan ben je geen deskundige, dat moet veel meer van die tijd zijn. Zo zijn die echt op dat soort niveau worden die kwaliteitscriteria, wat voor opleidingen, wat voor trainingen, wat voor hoe je dat bijhoudt, is allemaal geregeld in de kwaliteitscriteria waar we aan moeten voldoen. Daarmee kunnen we zeggen, dat hebben we dan bij ons ook geborgd. Het zit ook landelijk in, nou, provinciaal is natuurlijk beleid en lokaal is er, maken jullie beleid, dat alles. Komt in het VTH-beleidskader voor het hele werkgebied van Flevoland-Vesterheek voor de OVV. En uiteindelijk wordt dat maatwerk per gemeente, per provincie in het uitvoeringsprogramma. Zo zit eigenlijk een beetje de strategie in elkaar. En wat is dan het beleidskader? Dat bevat doelen en uitvoeringsstrategieën, zo moet je zien. Dus eigenlijk het regelt waarom en het waartoe. Waarvoor zijn we aan de open aarde, wat doen we, wat streven we daarna en hoe doen we dat? Dat is wat er staat. Wat het niet is. Het is niet de begroting, daar spreekt u apart over en het gaat ook niet over wat we precies doen, want dat staat weer in het uitvoeringsprogramma. Zo moet je zien. Dus waartoe doen we de dingen en hoe doen we ze? Ik zie je maar.
Straks komen een aantal vragen, hè, die ook prioritering en zo, wat vind je belangrijk. Is dat nu voor het uitvoeringsprogramma dan bestemd? Als wij het ja. Zeg maar. En is dat voor 2023?
Dat is voor 2024 en daarvoor volgende 4 jaar in principe. Dus dat is ook weer voor de 4-jarige cyclus.
Ja, want het uitvoeringsprogramma 2023 die loopt nu al.
Ja, en dat is het uitvoeringsprogramma en dit gaat over het VTA-beleidskader. Dus het VTA... uitvoeringskader is wat doen we voor Dronten, welke taken, wat doen we. En dit gaat over prioriteiten. Vinden we PFAS belangrijker dan stikstof andersom? Willen we meer aan energiebesparing doen of aan asbest? Dat soort, en dat is meer dat strategische beleid.
Ik zit even te denken, hij is die uit een maand geleden of zo was hij naar de raad of moet hij naar de raad? Nee, die is al naar de raad gegaan.
Ja. Twijfel ook even van.
Ik zit even te denken, bij ons in mijn hoofd loopt hij natuurlijk al wat maanden mee, hè? Maar hij is denk ik.
Hij is al.
Een maand geleden.
Ja, een maandje geleden, tegelijk met het jaarverslag van 2022 is dat naar de raad gegaan als raadsinformatie.
Dat is altijd een beetje rond april, muziek.
Ja, correct.
Ja. En dan een plaatje. En wat aan het doen zijn met die VTH-beleidskader actualiseren of wat we hebben gedaan. Dus met de partners kijken naar de doelen voor de komende 4 jaar. Nou, hier staat wat u net vraagt, voorbereiding op de omgevingswet, dus dat hebben we omgeschreven naar die omgevingswet, nieuwe inzichten en ontwikkelingen daarin meegenomen, actualiseren van de risicoanalyse, dat komt natuurlijk net ook aan orde, van hoe doen jullie dat, doen we op basis hiervan, hebben we nog steeds dezelfde risico's of is dat veranderd, en het updaten van de strategieën, landelijk handhaafstrategie is veranderd, er is veel meer aandacht voor vergunningenstrategieën. Normaal doe je vergunningen, als die worden aangevraagd, verleen je een vergunning. En dan wordt ook veel meer naar gekeken van, wanneer ga je actualiseren, wanneer is dat aan de orde. En daar wil je dan ook een strategie voor hebben, zodat je de belangrijke dingen eerst oppakt. Dat zijn allemaal dingen die er nu in verwerkt zijn. En dan komen we inderdaad bij de thema's. En dan vergeet je volgens mij aan jullie. Ja,
dat klopt. Dankjewel Marcel voor de presentatie. Voorzitter, is het misschien is het toegestaan om op te staan tijdens de presentatie of is het gewenst om te blijven zitten?
Als je goed in beeld blijft.
In beeld raakt.
Dat zou ik je uitblijven nou vandaag heel erg. Ja.
Ik zal me allereerst kort voorstellen, geachte raadslid en burgerraadslid wellicht. Ik ben Halil Karabina, ik ben sinds kort accountant omgevingsdienst. Ik vervang Joop Warrink, die zit al een tijdje in deze organisatie en hij gaat met pensioen, dus ik neem het stokje van hem over. We hebben net een presentatie geluisterd van de heer Marcel Sman over de omgevingsdienst, wat voor taak ze allemaal uitvoeren en waar zij nu mee bezig zijn. En dat is onder andere het VTH-beleidskader. Ze zijn bezig met een actualisatie. En tijdens die actualisatie willen we eigenlijk stilstaan met raadsleden om te kijken van hoe kijken raadsleden naar bepaalde vraagstukken. En daarvoor hebben we 3 vragen opgesteld die we graag met jullie willen delen. En voordat ik die vraag ga stellen, wil ik Roos en Marijn even vragen om blaadjes uit te delen. Want voor de eerste vraag wordt jullie verzocht om jullie antwoord daarop te noteren. Terwijl dat wordt uitgedeeld, zal ik de vraag alvast introduceren met een korte inleiding.
Ik ben in de tuin en denk ik, gewoon nou die schep even kunnen gebruiken.
Ik
wil
hier een woord opschrijven.
Ik weet niet of u daarna zo heel hard bestemd voor is. Die blijft goed.
Dat een schep die voor.
Nou, hij heeft
een schep.
Oh ja, tuurlijk.
Nog eens een keer. Maar goed, dat, als raadsel natuurlijk bloot. Geen bijgifte aan.
Ik ben meer gewonnen, hè?
Ja,
Nou, als je een bedrijf gaat bezoeken, wat onze omgeving dus een paar keer op verschillende terreinen doet, dan kan je op verschillende terreinen een bedrijf controleren. Je hebt stapels aan regelgeving, richtlijnen, normen, regels om een bedrijf te controleren. Je kan niet alles controleren. En er spelen heel veel ontwikkelingen als het gaat om wat op de rondte afkomt.
Dus daarom wil ik met jullie stilstaan bij hoe moeten we gaan prioriteren? Wat is belangrijk? Wat zijn belangrijke thema's als het gaat om Toronto die we kunnen meegeven aan de omgevingsdienst die belangrijk zijn? Hier zien we een aantal thema's. Ondermijning, omgevingsveiligheid, energiebesparing. Dit zijn een aantal thema's. Dit zijn ze lang niet allemaal. Daarom wil ik jullie nu verzoeken om de eerste drie belangrijke thema's die in jullie nu opkomen, om die even te noteren. En dan gaan we daarover het gesprek voeren.
Die hier staan of die je nog aanvullend wilt?
Die hier staan eventueel, maar ook die eventueel ook in jullie opkomen.
Wie zijn die pennen, joh?
Oh. Ja. Hij doet het niet. Ja, dat,
ja, het is goed als die schep die ook
krijgt. Die je niet hebt gekregen, toch?
Weer geld vragen.
Zeker. Je gaat via de karenmotor die schep. Structureel ook.
Je 10.000ste stap gehaald terwijl je zit. Ja. Als je een beetje heel gek met je arm zit.
Ja, dit is mijn horloge.
Ja, dat zie je ook. Wil het maar zwaaien, hè?
Ja, precies.
Ik denk dat iedereen wel aan de belangrijkste thema's nu heeft genoteerd. Ik had verzocht om drie thema's te noteren. Ik wil daarom nu een raadslid vragen om die thema's even toe te lichten. Welke hij of zij benoemt. Ik ken niet iedereen hier.
Ik ken wel aanwijzen.
Ik ken wel Tom. Dus dat wil ik ook niet
aanwijzen. Ken je mij?
Je kent mij?
Ja, ik ken u alleen bij naam. En dat u vaak heeft samengewerkt met de heer Joop.
De heer Joop. De heer Joop neemt op. Dat is de Joop.
Of mooi verzocht, hè?
Hij was een leuke samenwerking trouwens. Nee, Joop?
Ja, absoluut. Ja,
mag ik
wordt uitgezonderd.
Oh ja.
Maar ik ga nu even achteruit.
Ja.
Nee, je krijgt de bel.
Ja. Ik om je top 3 even te benoemen.
Ik krijg wel erg veel.
Niet zo bescheiden.
Ja, dat ook wel.
Ik had de eerste toezicht op en aanpak van bedrijven die buiten de lijntjes kleuren. Volgens mij hebben we een categorie bedrijven op het industrieterrein. Iets met vet, geloof ik. Wat toch best lastig is. Tweede was adviseren van en toezicht houden op bedrijven die moeten voldoen aan duurzaamheidsregels. Volgens mij hadden jullie de uitdaging van de stok en wat was het ook weer?
De wortel en de stok.
De wortel en de stok.
Ja, stimuleren toezicht.
Precies, precies. Ja. Ik denk naarmate de tijd voordat je steeds dichter bij die stok komt. En die wortel die is al lang opgegeten, denk ik. Ja, ik zat een beetje met ondermijning. Eigenlijk is dat iets voor de veiligheidsdriehoek, denk ik, in de veiligheidsregio. Maar ik zat even te denken, ik vind het wel heel belangrijk, maar ik zat even te denken, wat voor rol heeft daar de OVGV in? En als die een rol heeft, dan zou ik dat ook op het prioriteitenlijstje zetten.
Signaalfunctie.
Ja, dat.
Inderdaad, de signaalfunctie, als een OVGV langskomt bij een bedrijf ter controle, is het niet over de zaken, dan is het wellicht handig om tegelijkertijd van signaaltoezicht in te zetten.
Maar dan draag je
en daarom een samenwerking te starten met andere ketenpartners. Ja. Inderdaad.
Okay. Nou, ja, wellicht ook milieucriminaliteit. Dat komt er ook mee, afvalfraude en dat soort zaken.
Ja, nou, dat waren mijn ideeën.
Ja. Top, dankjewel. Mag ik nog iemand vragen om zijn top 3 even toe te lichten?
Kan ik gewoon iemand aanwijzen, mevrouw van der Harst?
Heel goed.
het sturen.
Ja, dat mag hoor. Ik heb overlap met Tom. Ondermijning had ik op één staan. Omdat wij hier natuurlijk de ruimte hebben en ook veel afstand tussen. Ook de agrarische sector staat er natuurlijk staat onder druk. En dat kan ook uitnodigen tot criminelen die hun benaderen voor activiteiten. Ik had stiekem even water- en energiebesparing gekoppeld. Dus energiebesparing stond hier, maar ik vind waterbesparing vind ik ook een eentje die voor de toekomst belangrijk wordt. En bodembescherming.
Dank u wel. Ik hoor ondermijning nu al twee keer voorkomen. Dat is het eerste wat u had aangegeven. Zijn er nog raadsleden die ondermijning ook op de eerste plek hebben aangegeven?
Nee, niet
het
eerste.
Het eerste.
Ja, dankjewel. Wilt iemand anders nog een toelichting geven op zijn prioriteiten?
Ja, sorry, dank u wel, voorzitter. Vergeet wel eens dat het natuurlijk een formele vergadering is. Nee, ik heb bodem en grondwater. Dat denk ik van levens, gewoon letterlijk van levensbelang. En ik weet niet of dit te maken heeft met de OFGV, maar huisvesting van werknemers, van arbeidsmigranten, is dat ook iets? Stel je voor, die worden gehuisvest op een bedrijfterrein. Is dat ook iets wat jullie op toezien? Of valt het weer ergens anders onder? Nee, okay.
Nee, in die zin, als er namelijk gewoond mag worden op dat soort terreinen, Dan moeten ook de eisen eraan voldoen, als zijnde het een woning is. Dus dan kan het zijn dat er strengere eisen zijn, omdat daar gewoond wordt op het terrein. Dus dat kan een nadeel zijn voor de
ruit.
Ja.
En wie gaat dat controleren?
Ja, dat is bodemtoezicht, maar afhankelijk in eerste instantie feitelijk RO, dus de past die in de woonbestemming, als er geen woonbestemming is op desbetreffende locatie, ja, dan is sowieso wel die toegestaan en dan zal er gat daarvoor. Is het wel toegestaan, dan wordt samengewerkt de bouwinspecties en de brandweerinspectie gekeken of dat nog veilig is en voldoet aan de normen.
Ja.
En als het niet conform verleende vergunning is, hè, want dan hebben we onze eigen toezichthouders ook. En kunnen ook maatregelen treffen of langs of nou, wat dan ook, wat maar nodig is.
Ja.
Dat is een taak die eigenlijk dan veel meer bij de gemeente
ligt ja.
dan bij
OVG. Het is een thuistaak, maar wel vaak wordt het integraal uitgevoerd en niet nodig.
Duidelijk, dankjewel.
Gezien de tijd wil ik doorgaan naar de volgende vraag. De briefjes die worden straks opgehaald door een collega of op het eind verzameld. Die nemen we graag mee ter input vanuit de raad. Dan wil ik de volgende vraag stellen en die gaat over als wij zijn eigenaar samen met de partners van de omgevingsdienst. Er komen heel veel, zoals net gezegd en zoals we hier kunnen zien, ontwikkelingen op ons af. We hebben wettelijke taken ondergebracht bij de omgevingsdienst. Er zijn echter ook niet-wettelijke taken. En daarin is het ook belangrijk om stil te staan of we die ontwikkelingen afwachten. Of dat we vooruit anticiperen. En dat we een omgevingsdienst vormen die klaar staat voor de toekomst. En de volgende vraag is dat ook. Hoe zien jullie de rol van de OFGV? Is dat als een omgevingsdienst? Een uitvoeringsdienst die onze wettelijke VTH-taken uitvoeren? Of B, is dat een omgevingsdienst die als milieuspecialist op een innovatieve wijze de ontwikkelingen volgt en ons, de gemeente, proactief van advies voorziet? Dat kan zijn onze beleidmakers, dat kan zijn onze plannenmakers, of in bepaalde specifieke casus. En daarover wil ik graag het gesprek aan.
Mag ik een aftrap geven?
Mm-hmm.
Van Eiken?
Van Eiken,
ja. Ik mag toch hopen dat jullie beiden gaan doen op een gegeven moment. Kijk, ik kan me voorstellen dat als jullie 25 keer in een opgedragen uitvoerende taak tegen iets aanlopen, dat er een kwartje valt. Dat je denkt van, goh, misschien moet hier iets anders mee gebeuren. Dat jullie ook advies gaan geven, de beste gemeente, of wie dan ook. joh, we lopen hier 25 keer tegenaan in jullie omgeving. Misschien is het handig dat jullie daar even wat verder in gaan voorzien, op wat voor wijze dan ook. Ik zou het niet willen beperken tot één van beiden, want dan doe je A, jezelf tekort, maar B, je doet ook, denk ik, de mensen hier in de provincie en lokaal doen ze tekort.
Ja.
En ook juist het mooie aan gemeenschappelijk werken is volgens mij ook dat je kennis ophaalt, of expertise bij andere gemeenten. Dus je kan een verbindende schakel zijn in het adviseren van gemeentes onderling.
Exact.
Ja, ik zou toch voor A willen gaan, maar waarbij inderdaad de opmerking werd gemaakt van de kennis die je hebt, dat je die deelt, maar die zul je ook waarschijnlijk gebruiken bij je toezichtstaken. Dat ik net al heb gezegd, hè, als je toezicht en handhaaft, dan geef je ook een soort advies van hoe het anders kan. Maar ik blijf wel echt van de mening dat de schoenmaker blijft bij je leest. En het proactief planmakers en beleidsmakers informatie en adviezen voorzien. Dan kom ik toch bij het punt wat ik net eerder ook maakte over de democratische legitimiteit. Waarbij ik het heel erg belangrijk vind dat als raad de positie worden gesteld. Juist om bepaalde keuzes te maken. En dat ik dan denk, ja, als een omgevingsdienst daar ook nog actief gaat. Ik heb liever dat de aandacht en focus blijft liggen op het handhaven. Zeker van de recidieven. En daar stevig op in te gaan. En dan past ook het A er beter bij, hoewel op onderdelen misschien ook het B wel wat aan valt.
Ja, mevrouw Weber?
Ja, mevrouw Rijnmond had eerst een vinger omhoog, dus dat vind ik een beetje plaat. Maar ik wil wel, voorzitter. Ik wil daar even op reageren op de vorige spreker. Om goed te kunnen handhaven en toezicht te kunnen houden, moet je juist ook voorop lopen op de kennis van wetgeving. Wat er aankomt, wat er speelt in een gemeente of in ieder geval in je beheersgebied. Dat is wel heel belangrijk, ook om die rol te pakken, ook om die risico's te bepalen, ook om te zeggen naar een gemeente toe van jongens, hier, dit zijn de risico's in jullie gemeente. En het kan misschien in een andere gemeente weer net anders liggen. Dat ben je echt nodig, dus A en B ben je nodig om iets goeds neer te kunnen zetten.
Reageer ik? Ja, en dan kom ik bij.
Ja, ik wil het misschien dan meer aanzetten, maar dat lijkt me evident. Hè? Dus dat je ook, als je iets ziet, er werd net ook gezegd van, dan kun je dat ook melden. Maar ik zit hier erg op dat proactief. En ik denk dat meer is, zoals nu werd gezegd, van ja, als we advies nodig hebben, we zijn met iets bezig en we gaan bij de omgevingsdienst vragen, dan is dat prima. Waarbij ik ook net ook dropte van, misschien moeten we eens kijken wat we in eigen huis extra kunnen doen. Maar dat je inderdaad wat kennis moet ophalen, dat lijkt me heel evident, voorzitter.
Ik zit even te denken aan het handhavingskader windturbines. Ik begrijp dat ook OFGV die voor ons maakt.
Het handhavingskader wel, hè? Dus voor, ja. Als het voor beide normen zijn, want zij zijn onze specialist en kennis dragen over wat zijn dan die normen. Ja. Dus dat maken zij inderdaad in opdracht van ons. En dat is een hele specifieke opdracht. We kennen hem in de polder wel natuurlijk. Maar waar we even wat extra aandacht voor nodig hebben. En die hebben zij voor ons uitgevoerd.
Ja. Dat betekent denk ik al dat je af en toe toch die expertise moet benutten. Want anders hadden we nog steeds geen handhavingskader. En dat wil ik toch zo snel mogelijk wel hebben, denk ik.
Ja, van
Helmen. Ja, ik wil ook wel graag reageren. Want ik voel toch wel echt veel meer voor die proactieve rol. Hè? Want ik bedoel, het is niet voor niks een specialistische afdeling. En die productiviteit kan ons in mijn ogen juist heel erg helpen door de dingen waar wij nog niet op gekomen zijn, zeg maar, alvast aan te tippen. En het is een adviesrol, dus ja, ik bedoel, je bent wel.
Ja.
Nou, even ook daarop inhakend, als je kijkt ook naar de omgevingswet die er ook gaat aankomen, wordt er ook van de overheid verwacht om ook een proactieve rol te gaan nemen. Omdat de regelgeving wordt gealgemeniseerd. Dus het wordt eigenlijk heel platgeslagen. Net zoals nu een vloeistofdichte vloer moet aan allerlei keurmerken voldoen. En zometeen moet het dan aan één gesloten verharding zijn die geen vloeistof doorlaat. Heel simpel, plat gezegd. Dus we vallen bepaalde regels daaraan. En dan is het aan degene die de bedrijfsvoering doet aan te tonen van dat het ook zo is. En dan is het aan een omgevingsdienst om te toetsen van voldoet hij daar ook aan, nou ja, die hele algemene kader die daar wordt neergelegd. Dus dan is ook denk ik de rol van dat ze proactief ook gaan kijken van joh, hey, wat zijn de knelpunten, waar lopen we tegenaan, want het verandert van naar nee tenzij naar ja mits. En dat is wel heel belangrijk, dat dus de gemeente krijgt hier ook een actieve rol in, ook om die kaders verder te gaan stellen in een omgevingsverordening.
Even uit mijn hoofd. Ja, jullie plan. Ja, ja, dus daar wordt ook de gemeente in uitgedaagd om daar ook een rol in te pakken. En dan ben je informatie nodig van wat er in van buiten gebeurt, waar een proactieve houding van omgevingsdienst juist heel belangrijk kan zijn voor het kader stellen wat wij als gemeente zijnde willen gaan doen.
Ja, dankjewel. Belangrijk om te benoemen is dat bijvoorbeeld voor die omgevingsplannen, dat de omgevingsdienst ook nu een proactieve houding neemt. En die houding neemt ook wat vaker en die taak neemt ook vaker om dus de gemeente te ondersteunen en van advies te voorzien in bijvoorbeeld milieuthema's in die omgevingsplan. Daar zijn ze ook nu mee bezig. Dankjewel voor jullie reactie. Wouter, had er nog iemand een dringende oproep die we hebben gemist?
Bij vraag 2 dan?
Ja. Nee. Dan gaan we door naar de laatste vraag. En deze vraag wil ik beginnen door twee situaties even te schetsen. Stel dat we een bedrijf hebben, en dat is een kunststofverwerkbedrijf. Dit is een bedrijf die voor haar processen verf gebruikt, waardoor er geuroverlast kan ontstaan door de processen waar verf wordt gebruikt. We kijken naar de normen. Dit valt binnen de normen. Alleen er wordt overlast ervaren door burgers. Er komen klachten binnen. Dit is de eerste situatie. De tweede situatie is, we hebben de meerpaaldraven hier. Weer, er is muziek. Er komt muziek bij kijken. Er is overlast. Er komen klachten binnen. Nu is de vraag, wat doen we als een gemeente? Hoe gaan wij als gemeente bij voorkeur om met situaties waarin inwoners overlast ervaren, terwijl daarentegen de kaders en de normen in acht zijn genomen? De eerste optie is, we informeren en doen daarbij een beroep op begrip en verdraagzaamheid van onze inwoners. Tweede optie is, of we richten ons specifiek op de belevingswereld van melders en zoeken naar oplossingen, ook als dat veel productiviteit kost.
Vraag. Doe je met productiviteit ook de productiviteit van het bedrijf kost? Of van de productiviteit van de omgeving?
Van de omgeving, exact.
Oké.
Jullie inzet.
Ja,
exact.
Ik vind het een lastige vraag om te beantwoorden, omdat de twee voorbeelden die je stelt nog wel zo gigantisch liggen. En dan dagelijks overlast ervaren van een bedrijf in je achtertuin. Of je hebt x aantal dagen bij jou last omdat de muziek eruit staat. Dat is zo'n twee werelden van verschil.
Ja, dat niet alleen, als ik mag. Volgens mij moet je ook wel heel erg op zoek naar wanneer er in de belevingskader, zoals we dat noemen, toch zeg maar, aan de randen duidelijk wordt dat je de wet en regelgeving aan zou moeten passen. Hè? Dus volgens mij zou het ene juist heel erg goed hand in hand kunnen gaan met het ander. Want misschien zijn die kaders er wel en hebben we wel last van. En moet je die kaders bij gaan stellen? Die wettelijke kaders.
Oké, toch inspelen op die belevingswereld?
Ja, de combinatie zie ik heel duidelijk daarin.
Ja, maar op dat moment kan je er toch helemaal niks mee. Die meneer of mevrouw heeft een vergunning gekregen.
Nee,
blijf binnen die regelgeving.
Ja.
Ik denk dat hier nog geen belevingskader voor is, zoals bij de buurtbewoners. Dus ja, je kan een gesprek aangaan, maar.
Ja, maar goed, als er 100 mensen op zijn avond bellen.
Ja, dan moet je
toch die kaart. Dan moet je ze 100 reserveren. Of je kunt misschien gaan denken.
Ik herinner me.
Misschien komt er de regel
toch niet zo goed.
Ja, maar op dat moment heeft hij meer de vergunning.
Ja, nee.
Ook als ze binnen de regels.
Je kunt niet de kaart
aanvragen. Je kan niet zeggen, ja, sorry, maar.
Dat hoor ik niet zeggen. Maar het is wel een input voor de aanpassing van je eventuele beleid en je nieuwe regelgeving.
Je bent het antwoord.
Ja, je hebt.
Je bent ermee.
Oh, wilt u eerst?
Ik krijg het woord erop. Ik krijg het woord. Als ik dit verhaal hoor, dan moet ik denken aan geluidsoverlast DEFCON. Waarbij de wind een keer heel anders deze kant op stond. Waarbij er dus in de beleving, en het was ook echt zo, ondanks het feit dat je aan de norm voldoet. Dus enorm veel geluidshinder is ontstaan. Nou, dan voldoe je aan de norm. Dan kun je in principe ook niks doen, hè, richting DEFCON. Maar ik denk dat je in het kader van beleving daar zeker wel wat mee moet.
Ja, wat moeten we er dan mee?
Wat dan? Nou, in gesprek gaan. In ieder geval die klachten, iets van 300 klachten of 400 klachten, weet ik even niet precies. Maar dat je daar in ieder geval wel wat mee doet.
In gesprek met DEFCON? Ja.
Nee, in gesprek met... Ja, ook, maar ook in gesprek met degene die klachten hebben.
En wat zeg je dan met?
Nou, dat je in ieder geval het gesprek aangaat.
Ja, en dan?
Ja.
nou, dat je op basis van dat gesprek ook DEFCON erbij betrekt. Ik denk dat je daar. Nee, maar je kunt wel heel strak zeggen: dit zijn de richtlijnen, dit zijn de normen.
Nee,
en zo
het zijn regels, hè?
Ja. Maar uiteindelijk heb je hebt regels en je hebt je beleving. En de beleving is voor de, zoals wij hier met z'n allen aan tafel zitten, is voor iedereen de beleving weer anders. Ja. Maar je kunt het niet negeren als het in die aantal qua klachten binnenkomt.
Begrijp ik het dan goed dat u bedoelt de inwoner horen en zien?
Ja.
Ja. Is dat een taak van de omgevingsdienst of van de gemeente zelf? Want dat is dan nog wel even de verduidelijkende vraag. Hè? Of je dit,
waar dit nou ja, ik realiseer me als ik dit zeg dat het dan ten koste gaat van een productiviteit van de omgevingsdienst. Dan zou je er als gemeente wat mee kunnen. Maar ik vind dat je er wel wat mee moet.
Ja. Ja. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik wist niet zeker of u mij bedoelde. Ja, nee, maar kijk, als je voor jezelf alleen afgaat op die wet, dat juridische aspect, zeg maar, dan zijn we als raad ergens ook een beetje overbodig. Maar juist door inderdaad die belevingsbeelden bij te pakken, trekken we dat binnen het politieke aspect, waarbij je denk ik al die dingen tegen elkaar afweegt en als raad daar dan een beslissing over gaat maken voor de gemeente Dronten. Dus, maar ja, goed, dat, wat de regels zijn natuurlijk wel de regels. Maar, bedoel, ja, wij kunnen natuurlijk zeggen van ja, daar gaan we. Als raad willen we iets anders, nou, dan moeten we er iets mee.
Maar je vertegenwoordigt beide belangen, toch?
Ja, dus moet er een afweging gemaakt worden van de belangen.
En
dat is politieke.
Dat heb ik weggelegd.
Precies,
de politieke
afweging.
Het wordt een politieke afweging.
In dit voorbeeld vind ik dat je dat te kort door de bocht hebt. Daar helemaal niets mee te doen.
Ja. Maar wie doet er mee? Dat
nee, dat is een terechte vraag. Ja. Maar ik vind dat we dat er wel aandacht voor moeten.
Wat ik bedoel, juist, wij moeten juist verder kijken dan alleen het juridische natuurlijk.
Ja.
Want dat iets volgens de wet klopt, dat wil niet zeggen dat het dat is wat wij er willen voor Dronten. Toch, wij moeten uiteindelijk als raad die belangen afwegen.
Ja, ik wil eerst naar mevrouw Wever met de kanttekening.
Misschien heb ik
dat
wel
hier niet gaat om een. Het gaat hier niet om een gezamenlijke mening of een oordeel over de rol van de overheid. Het gaat hier om beeldvorming van hoe staan we ten opzichte van de opties van de vragen. Mevrouw Wever.
Ik kan me nog herinneren toen die klachten binnenkwamen over DEFCON en we zaten in de achtertuin en het was werkelijk, nou, bizar lui. Eens heeft de band notabene. Dus, toen hebben we het er ook wel even over gehad van waar kunnen mensen hun klacht indienen. En toen bleek ook dat dan wel een, ja, ik gaf aan 24/7 is de omgevingsdienst bereikbaar. De signalen die ik kreeg, was dat wel wat moeizaam ging. Dus ook al zou ik bijvoorbeeld daarin al iets meer communiceren van dit evenement vindt plaats. Het zou best kunnen dat u daar wat van gaat merken. Heeft u er last van, dan kunt u hier terecht. En dat je daar iets uitdrukkelijker over communiceert. En dan kun je ook weer het gesprek aangaan, net als met die windmolens, van ja, het is heel gek, u hoort het misschien wel, maar dat komt daar en daardoor. We hebben echt vinger aan de pols. We houden het in de gaten. Maar ja, de ene keer staat de wind zo en dan weer zo.
Ja,
ik wil er wel even op reageren. Bij die grote evenementen in Dronten, net als DEFCON, meten wij altijd. En daar hebben wij samen met de organisatie van DEFCON een heel monitoringsplan. En een heel meetplan wordt er gemaakt. Dat wij niet bij DEFCON zelf, maar in het veld, dus echt in het weiland eromheen, vast voorafgestelde punten meten. En dat is niet één meetpunt, dat zijn meerdere meetpunten. En die worden in een rapport gezet en er wordt ook over gecommuniceerd met de gemeente. Dus dat zijn ook. Maar zou het dan misschien niet kunnen helpen als die communicatie iets verder gaat en dat je ook in de communicatie, of dat dan vanuit de gemeente of in een overleg met de omgevingsdienst, wat actiever richting inwoners, want dat zit er aan te komen. Dit is wat we doen.
Maar toevallig heeft de, maar dat was volgens mij uit de portefeuille van de burgemeester, maar als college hebben we een reactie gestuurd, dat is alweer een tijd geleden natuurlijk. Hè. En hebben we, want het was toen dezelfde vraag werd gesteld, ik durf even niet te zeggen welke politieke partij dat was. Er zijn er vragen over gesteld, want er zijn namelijk meerdere manieren hoe je, het gaat over toegang van klachten indienen. Dat zijn meerdere manieren. Eén daarvan is OVGV, kan overigens ook bij ons, ook bij de gemeente Dronten. Ik kan me herinneren dat de reactie toen was dat we inderdaad dit jaar kijken of dat we actief, dat we nog even goed kijken of we actief en makkelijk zorgen en dat mensen goed weten waar ze terecht kunnen voor een klacht. Dat het in ieder geval makkelijk is om een klacht te maken. Dat gaat over het gemak, heel specifiek.
Ja, Dat leeft wel, hè, dit
hallo. Ja, ik was op DEFCON en hoewel mevrouw vindt dat ik Oost-Indisch doof ben, denk ik dat het niet daarvan kwam. Maar de voorbeeld ging over de meerpaaldagen. Want DEFCON, dat kunnen we allemaal, misschien sommige mensen ook een bepaalde mening over, maar het voorbeeld ging eigenlijk over de meerpaaldagen, midden in ons dorp, een gratis evenement toegankelijk voor iedereen. Waarbij het dan is, de vraag is van, waar kies je voor? Ga je dan voor de mensen die dan het feest bezoeken of voor de om mensen die er last van hebben? En ik ben benieuwd hoe dan de afweging is van bij de keuze wat de omgevingsdienst zou moeten doen.
Dat is altijd ook een lastige afweging natuurlijk. Want je wil ook als gemeente dit soort evenementen hebben in je plaats. En van de andere kant...
Ik vind het inspelen op beleving altijd op heel veel thema's heel belangrijk. Tegelijkertijd ben ik wel benieuwd wat voor een verwachting wek je als je daar gehoor aan geeft. Ik bedoel, voor iemand die een klacht indient, wil daar, nou, volgens mij in het uiterste geval, of in het meest optimale geval, dat daar gevolg aan gegeven wordt. En je hebt volgens mij dan vaak aan de achterkant het gesprek van, ja, weet je, ik voel me niet gehoord. Nee, ze hebben wel gehoord, maar ze maken een andere keuze. Hè? Of er is een andere keuze gemaakt. Dus wat voor verwachting schep je? En ik ben ook heel erg benieuwd naar hoe dat belevingskader rondom die windpark onder andere zal zijn. Wat voor verwachting schep je? Wat ga je waarmaken? En die vind ik echt heel erg lastig.
Kijk even naar
kijk nog maar twee reacties.
Ja. Ja. En dan willen we weten van, hebben we voldoende beeld bij vraag 3?
Ja,
nou, even terugkomen bijvoorbeeld op dat eerste voorbeeld wat u ook aangaf van over de informeren en belevenis. Een bedrijf heeft ook altijd nog een zorgplicht waar die ook aan moet voldoen. Dan heb je misschien wel de kaders gesteld, de regelgeving, maar er is ook een zorgplicht naar de omgeving. En daar valt dus ook eigenlijk een stukje beleving ook onder van ook de overlast van geur en stank en dat soort dingen. En dat kan ook eventueel met geluid ook zo zijn. En dan gewoon een goed plan plan neerleggen op het moment dat bepaalde evenementen plaatsvinden, is eigenlijk gewoon niet meer dan logisch om ook die angel eruit te halen bij bewoners.
Mevrouw van Aerst?
Ja, ik wil even een hele andere parallel leggen. Ik heb 10 jaar lang vrijwilligerswerk gedaan als buurtbemiddelaar. Dat gaat ultiem over beleving. En dan kom je heel vaak bij zoveel mensen, zoveel wensen. Iedereen die beleeft het op een andere manier. De een die vindt het feestje in de achtertuin bij de buren, ach, gezellig, ze hebben het leuk samen. En de ander die zit zich helemaal op te vreten van ergernis. Mijn ervaring is dat in die gesprekken kwam er heel vaak op tafel dat het niet ging over de geluidsoverlast of de heg die te hoog was. Er is vaak al een ander iets wat eronder zit, waardoor wat in de omgeving gebeurt als hinder wordt beleefd. En inderdaad, nee, je zei het ook al, wat voor verwachting wek je en los je het op? Dat is heel lastig. Dus ik zou met inderdaad deze stelling heel erg oppassen. Ik zou vooral selectief een aantal aspecten wel op de beleving richten, maar niet op alles.
Voorzitter, mag ik deze discussie afronden? Ja. Want inderdaad, het is goed om te herinneren. We hebben natuurlijk niet voor niks een pittige stelling gemaakt. Niet om natuurlijk in deze avond te komen tot een oordeel. Helemaal niet, hè. Maar het is even goed om wel elkaar aan te herinneren. En vooral bij deze derde. Dit is dus best een dilemma. Want heel simpel, als iemand een activiteit uitvoert, helemaal als de vergunde activiteit uitvoert, en het is binnen de normen, ja, dat is ook wat waard. De andere kant is, als u 1 mens, 1 persoon, of 10 mensen, of 100 mensen, daar wel hinder van ervaren, of een klacht hebben, dan heeft dat dus ook waarde. Dus het is iets wat wij in ieder geval, gesprek die wij voeren binnen onze organisatie, overigens waarin nu heel duidelijk uiteraard OVGV in die zin daar geen partij is, OVGV heel duidelijk zegt, wij zijn hier, en daar zijn zij ook voor, die taak voeren zij voor ons uit, wij zijn hier voor het handelingsperspectief op handhaving en toezicht, hè, dus niet zozeer die beleving, anders dan dat zij nog wel eens de plek zijn waar klachten binnenkomen, dat kan wel zijn, hè. Maar dit gesprek is veel meer een gesprek die wij voeren met elkaar, ook ambtelijk,
En hij is ook een beetje, daarom was het veel te mooi om op deze avond niet te eindigen met deze laatste vraag. Hij is soms ook heel politiek. In die zin, hij is helemaal niet politiek, maar u kunt daar als raad wel mee geconfronteerd worden met dit vraagstuk. Dus geen oplossing, geen oordeel, maar wel een dilemma.
Dank jullie wel allen voor jullie input. Ik geef het woord aan de
Jullie gaan de briefjes verzamelen en daar kun je voorbeelden voor de bedoelingen in het gesprek. Mag ik een nieuwe briefing?
Er
zijn nog mensen die opnieuw gaan schrijven, zien dat het leesbaar is. Hartelijk dank voor jullie inbreng. We hebben natuurlijk een protocol van toezeggen en heel veel doorgeleiden, maar het is hier even niet aan de orde. Ik denk dat het goede discussie was, tenminste niet voor de conclusie trekken, ik kan maar even. Ik heb in ieder geval een goed hier en daar een nieuw beeld in gekregen van de brede werkzaamheden van de OSCW en van de nieuwe bril komen we hier ook in dat stuk van de OSCW gaan kijken. Dus dat ook wel een beetje naar mij langs gaan. Dankjewel. Dankjewel voor de komst. Ik wens wel een fijne avond.
Dankjewel. Ja, nee, leven, hè? Ja, mooi. Je recht.
Precies.
Ja, graag gedaan. 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 Ja, graag gedaan.